Daarna openen we opnieuw samen de schriften en we lezen een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Wel de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk.
Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Ene vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilge winzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie. En dat deze nog eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang, met veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en standvastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Wij luisteren dus in deze dienst naar het onderwijs wat tot ons komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, de artikelen 30 en 31. En laten wij die twee artikelen samen lezen. Artikel 30, dat handelt over de regering van de kerk door de kerkelijke ambten. En artikel 31 werkt dat verder uit. Dan gaat het over de dienaars, dat zijn de predikanten, de ouderlingen en de diakenen, dus artikel 30 en 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven, zo begint artikel 30, dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie. En dan staat er een sterretje bij, en dan staat er onder, betekent hier regering, dus naar de geestelijke regering, die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware, de echte religie te onderhouden. Te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in toom gehouden worden. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat ze van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan wanneer zulke personen verkoren, verkozen worden die getrouw zijn naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief van Timotheus, zoals we juist gelezen hebben. Artikel 31. Wij geloven dat de dienaars van het woord Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren verkozen te worden door wettige verkiezing van de kerk met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een ieder wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig, dus verplicht, de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heer is. En dan gaan de dienaars van het woord in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij éénzelfde macht en autoriteit, zijn de samen dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarboven dat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars van het woord en de ouderlingen van de kerk in het bijzonder achting behoort te hebben. Om het werk wil dat zij doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, zonder te mopperen, twist of tweedracht, zoveel dat mogelijk is. Tot zover het onderwijs uit de belijdenis. Gemeente des Heren, jongens en meiden, het is bijna 10:00. En dat kun je zien op je horloge, het is bijna tijd. Je kunt het vaak ook horen. De organist die de gemeentezang begeleidt dan op zondagmorgen, dan hoor je aan de begeleiding dat het voorspel ingezet werd. En vanochtend was dat Psalm 17, vers 3. Nog even, dan gaan we beginnen. De deur gaat open en de kerkenraad komt binnen. De diakenen die aan deze kant gaan zitten en de ouderlingen met de dienstdoende predikant die aan die kant gaan zitten. En dan begint de kerkdienst. Ouderlingen, diakenen en dienaar van het woord, die hebben zo een taak in de dienst en in de gemeente. Jawel, één man op de preekstoel. En even aan het begin van de dienst, de ouderling van dienst, vanochtend broeder Van Dijk, die hier de wetslezing en de schriftlezing deed. En zo zijn we dan blijkbaar kerk, gemeente. Waar broeders dus afgezonderd zijn en dienst doen. Maar wat doen die andere ouderlingen daar dan? Komen hier niet naar het bordje toe, zitten daar wel in de bank. Heeft dat een functie? Wat is het werk van de kerkenraad, van de broeders die daarin dienen, door de week dan? En de diakenen die dan net weer zijn gaan zitten nadat ze het geld hebben opgehaald, de inzameling van de gaven, is dat hun enige taak? De dienst van ouderlingen, diakenen en van dienaren van het woord. Ambtsdragers. Zij die een ambt hebben, dat is een taak, een opdracht, een positie waar ook een gezag bij komt. En dat geeft natuurlijk wel vragen. Waarom is dat? Waar komt dat dan vandaan? En wie dan wel en wie niet? En hoe werkt dat dan? En wat is dan de plaats van de gemeente van u daarin? Is dat alleen voor zondag en heeft dat dan ook betekenis voor door de week? Nou, laten we gaan luisteren naar het onderwijs dat tot ons komt. We hebben het gelezen uit artikel 30 en 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Thema van de preek, de ambten in de kerk van Christus. En we gaan daarna luisteren langs vier lijnen, vier gedachten. Allereerst letten we op de instelling. In de tweede plaats op de aanstelling. In de derde plaats de opstelling. En de vierde plaats de doelstelling, de ambten in de kerk van Christus. We letten dus op de instelling. We letten op de aanstelling, de opstelling en de doelstelling. Nu eerst dus de instelling van de kerk van de Heer Jezus Christus. De kerk. Welk beeld zou jij daarvoor gebruiken als je denkt aan een kerk? De kerkelijke gemeente waar u, waar jij, waar ik een plek in heb gekregen. Welk beeld past daarbij? Nou, een beeld wat in de kerkgeschiedenis nogal eens gebruikt is. En er zijn wel liederen waar er ook in over gezongen wordt. Is het beeld van een schip. Nou, dat beeld helpt wel om de kerk en ook de kerkelijke gemeente, dus onze Maranatha gemeente, te zien als een schip. Allerlei dingen die erbij komen. Een schip is namelijk onderweg. En zo zijn wij ook samen met elkaar onderweg, onderweg naar een bestemming, een eindbestemming. En onderweg volgen we een route. We passeren allerlei gebieden, terreinen. We gaan door invloedssferen heen. Het water onder het schip kan heel diep zijn, het kan ook ondiep zijn. Er kunnen rotsen zijn die dat schip bedreigen. Een schip als beeld van de kerk is wel een mooi beeld. Maar wat voor soort schip is het dan? Is het dan in uw gedachten een cruiseschip? Zo'n schip waarop dan de kerkraad de bemanning is, die hard moet werken. En jij, u zit dan op het dek in de zon en u krijgt op uw tijd uw natje en uw droogje aangereikt. De kerkraad die als op een vingerknip u moet gaan bedienen. Is dat het beeld? Als je er zo naar kijkt, dan ben je kerkganger, maar eigenlijk consument. Dan kom je naar de kerk toe als klant en dan wil je goed bediend worden en dan kom je uiteindelijk wel aan op die eindbestemming. Maar dat is niet het beeld wat daarbij past. Als u het beeld van een schip wilt gebruiken, dat kan heel goed. Niet een cruiseschip van vakantie, maar een oorlogsschip. Een schip wat in een oorlogsschip is en wat vaart in gevaarlijke wateren. Waar van alle kanten de gevaren dat schip bedreigen. De boze die erop uit is om het schip van de kerk in beslag te nemen, te laten zinken, te laten verongelukken. En op dat schip ben je geen passagier, maar is iedereen onderdeel van de bemanning. Moeten we allemaal, wie u ook bent, een broeder, een zuster, een oudere, een jongere, moet u altijd gevechtsklaar zijn. Niet zomaar om te luieren, maar op dat schip en in het schip van de kerk ben je dus waakzaam en dienstbaar. Allemaal. Niet alleen de ambtsdragers, maar ook u, broeders en zusters, ouderen en jongeren van de gemeente. En we lezen dat, ook in onze belijdenis op een andere plaats. We lezen dat bijvoorbeeld in de Heidelbergse Catechismus. Als we er hier zo eens bij pakken, Heidelbergse Catechismus, zondag 12, daar lezen we het in vraag en antwoord 32. Daar komt het naar ons toe. Maar waarom wordt u nu een christen genoemd? Nou, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving, zodat ik zijn naam belijd. Mezelf als een levend dankoffer aan hem overgeef en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden zal. En daarna in eeuwigheid met hem leven en over alle schepselen heersen. En ook de taak die we hebben, daar lezen we ook van in de catechismus. Op een andere plaats leest u dat. Zondag 21 schrijft daarover. Vraag en antwoord 55. Daar gaat het over de gemeenschap van de heiligen. Dat gemeente zijn, wat is dat? Dat de gelovigen samen en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven. En dan? Als twee, dat ieder zich verplicht moet weten met zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Ja, zegt u, dat is de belijdenis. Dat is mooi, maar staat dat ook zo in de Bijbel? Is dat nou bijbels? Dat u, jij en ik allemaal worden ingeschakeld in de dienst van de Heer. Nou, dan nodig ik u uit om eens een bijbelstudie te houden in het Nieuwe Testament over het één woord maar. Het woord elkaar. Als je dat gaat bekijken, bestuderen in het Nieuwe Testament, hoe dat woord gebruikt wordt, dan zie je eigenlijk dat er een soort beweging in zit. De gemeente, dat is dat we met elkaar zijn. Dat lees je daarin. Maar vervolgens ook, en dat loopt eruit weg eigenlijk, niet alleen met elkaar, maar ook voor elkaar. En je ziet dat terug in dat beeld, dat voor elkaar zijn in de eenheid in en met en voor en door Jezus Christus. Paulus gebruikt daarvoor het beeld van het lichaam. Christus als het hoofd en wij het lichaam. En niemand kan zich daarvan losmaken en iedereen is daarin nodig. Met elkaar en van daaruit voor elkaar. Betrokken zijn op elkaar, meeleven met elkaar. Ik heb zomaar wat dingen opgeschreven en die rij moeiteloos kunt u uitbreiden en langer maken. En als u meeschrijft, ik heb wat schriftplaatsen erbij gezet. Ik zal proberen het niet te snel te zeggen, dan kunt u het meeschrijven. Wat ik bijvoorbeeld tegenkwam in Romeinen 14. De opdracht om elkaar op te bouwen. De Romeinen 15. Om elkaar te aanvaarden. 1 Petrus 4. Om elkaar te dienen. Colossenzen 3. Elkaar terecht te wijzen. Efeze 4. Om in barmhartigheid en vriendelijkheid jegens elkaar te zijn. Galaten 6. Elkaar verdragen. Nog een keer, Colossenzen 3. Leren van elkaar. 1 Thessalonicenzen 4. Vermanen van elkaar. Hebreeën 10. Acht geven op elkaar. Of wat dacht u van de Jacobusbrief, hoofdstuk 5? Het belijden van de zonden aan elkaar. En Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 4. Het bidden voor en bidden met elkaar. En zo En daar sluit ik dan mee af. 1 Johannes 1. Het één zijn met elkaar. Nou, deze lijst kunt u moeiteloos langer maken. Met elkaar, voor elkaar. En dat in de band van de liefde. Om zo werkelijk gemeente te zijn van onze Heer Jezus Christus. En daar is iedereen nodig. Daarin kunnen we niemand missen. Sterker nog, dat heeft u als u beleidend lid bent van de gemeente ook beloofd. Als u het formulier leest, de vragen leest die gesteld worden, de vragen die in onze kerken gesteld worden, zijn een drietal vragen. En als u dan die derde vraag, die derde belijdenisvraag is op je in laat werken, dan beloof je dat ook. Belooft u dat het u een hartelijke behoefte is door de kracht van de Heilige Geest, God de Heere lief te hebben, hem te dienen naar zijn woord, u als een getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren en mee te werken in aan de opbouw van zijn gemeente. Dus alle belijdende leden hebben met hun ja-woord of door aan te sluiten bij de gemeente, hebben hier dus hun instemming aan betuigd om de Here te dienen. Om trouw te zijn in de gemeente. En om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Dus iedereen doet mee. Iedereen wordt ingeschakeld en iedereen is betrokken en dat is ook nodig. En de vraag is dan, wat is uw taak? Wat is jouw verlangen? Als je zo de dingen op je in laat werken en bezig bent met het woord van de Heer, erover nadenkt ook, misschien dit komende seizoen, maar nog een jaar later, maar belijdenis doen van je geloof, daar hoort ook deze vraag bij. En wat wordt dan jouw bijdrage in het midden van de gemeente? Wat mogen we dan daarin van je verwachten? Niet alleen wat kom je doen, maar wat ga je doen? Op welke manier draagt u een steentje bij aan de opbouw van de gemeente van Christus? En er is heel veel werk te doen. Ik kan niet eens een complete lijst nu maken. Dat zou een hele lange lijst worden. Maar zomaar een paar praktische dingen bijvoorbeeld. Het onderhoud van de gebouwen, de kerkgebouwen en de pastorieën. Daar zijn een hele grote groep vrijwilligers bij betrokken. En die kunnen best nog wat mensen gebruiken. Of wat dacht u van het beheer? Beheer van de gelden, maar beheer ook van alle andere middelen die we hebben. Dat op orde wordt gebracht en op orde wordt gehouden. Mensen die nodig zijn bij de fondswerving om te zorgen dat er voldoende middelen bij de gemeente binnenkomen. De praktische kant van het werk. En misschien ben jij wel zo'n praktisch type die zegt, ik steek graag de handen uit de mouw. Nou, er is werk genoeg te doen. Welkom. Sterker nog, we hebben je nodig. Je bent onmisbaar. Misschien heb je andere gaven ontvangen. Gaven die misschien op een bepaalde manier wat mensgericht zijn. Dat je zegt, ik heb een hart voor kinderen en ik heb daar de gaven van de Heer ontvangen en ontdekt dat ik daar een talent voor heb. Nou, dan ben je hard nodig voor het kinderwerk op de zondagschool. Betrokken bij het opvangen en begeleiden van onze kinderen rondom de kerkdiensten. Nodig als leider voor de jeugdvereniging. Of in te zetten als mentor voor de catechezen. Dus je zegt, nou, het woord openen en lezen en over nadenken en dan doorgeven. Dat zou iets zijn om leiding te geven aan een mannenvereniging. Of een bijbelstudiegroep om samen de schriften te lezen. Of dat je zegt, nou, laat mij maar luisteren. Of ergens binnenlopen en zeggen, is hier nog wat te doen? De schakel zoekt nog altijd mensen om de gemeente door te gaan. Om goed te doen. Op zoveel plaatsen waar zorgen en waar nood is. Op zoveel plaatsen in de gemeente zijn mensen nodig. En het potentieel is dan groot en ruim, nietwaar? De gemeente telt 1900 belijdende leden. En al die 1900 hebben beloofd dat ze zich zullen inzetten voor de opbouw van de gemeente des Heren. En die zien we dan dus toch overal? Nou ja, misschien niet elk van die 1900 is zo betrokken. Laten we de kring dan iets kleiner maken. Van die 1900 vieren zo'n 1200 broeders en zusters regelmatig het avondmaal. Dus dat moet dan toch wel het minimum zijn. Die groep, die zie je dan toch overal. Die zetten zich van harte in om de Here te dienen en betrokken te zijn bij de opbouw van de gemeente, toch? Gemeente, hoe kan het dan dat op de laatste kasvergadering een signaal kwam, een vrij indringend signaal. Niet alleen dat het aantal jeugdverenigingen alarmerend snel afneemt, maar dat het ook steeds meer moeite kost, zelfs voor die 17 overgebleven jeugdverenigingen, om daar leiding voor te vinden. Er zijn geen broeders en zusters beschikbaar. Hoe kan dat? Hoe is het dan mogelijk dat tegelijkertijd ook gezegd wordt dat het alleen nog maar op te vangen is doordat broeders dubbel of driedubbel taken op zich nemen in de gemeente? Gemeente, nou klopt er iets toch niet? Wat is uw, wat is jouw bijdrage aan de opbouw van de gemeente van Christus? Dat heeft u beloofd. En wat doet u dan? Dat mogen we van u verwachten, dat mogen we van elkaar verwachten. Dat we samen als gemeente werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. En er is ook nog een andere kant. Niet alleen betrokken bij het opbouwen van de gemeente van Christus, maar dat betekent dus ook dat u, jij en ik als broeders en zusters van de gemeente ons laten opbouwen. Hoe dan? Door dat te doen met elkaar. Om dan bij elkaar te komen, niet alleen op zondag, maar ook door de week in kleinere kring, om elkaar te bemoedigen, om samen de schriften te openen, om samen te lezen, om samen te leren, om elkaar daarin op te scherpen en te vermanen. En dan 1900 belijdende leden. Gemiddelde van 15 leden per kring, per vereniging. Dan zou de gemeente zo'n 125 verenigingen moeten tellen. Daar komen we in de verste verte niet aan. Velen onder ons, die zien we 2 keer, 1 keer of onregelmatig in de kerkdienst. En verder, een grote groep, 1200, die avondmaal viert. En een groot deel daarvan zien we nooit of zelden, bijvoorbeeld op een bezinningsuurtje. En toch, broeders en zusters, heeft u de belofte gedaan om zich in te zetten, om de Heere te dienen en betrokken te zijn op de opbouw van de gemeente. Is hier geen reden om ons hier eens op te bezinnen? Allereerst bij jezelf om na te gaan. Wat is nou mijn bijdrage aan de gemeente? Waarin ben ik betrokken bij de opbouw van de gemeente? En op welke wijze laat ik me opbouwen in de gemeente? Het zal een speerpunt zijn in het nieuwe seizoen. Daar zal het nog ter sprake komen. U hoort daar nog van. Maar dat klinkt nog ver weg. Mag ik het eens heel concreet maken? Ik krijg regelmatig te horen, preek nou eens concreet. Nou, ik zal het eens heel concreet maken. Gewoon met de agenda van deze week. U heeft de afkondigingen gehoord. Nou, heeft de mogelijkheid, en als u zegt, ik kan niet naar alles toe, dan heeft u een keuze. Vanmiddag natuurlijk, daar komen alle kinderen van de zondagschool, die komen naar het moment hier, die themamiddag in de Manuelkerk. Maar dinsdag, dan is die toerustingsavond. Daar zien we dan toch alle jonge stellen. En als je echt niet kan, ja, dan is het wat anders. Maar dan heb je nog een andere mogelijkheid. Vrijdag is die laatste maandagse gebedsbijeenkomst. Welkom. We kunnen u niet missen daar, om daar samen te bidden tot de koning van de kerk voor alle zorgen die er zijn in de kerk, maar ook daarbuiten. Kom daar naartoe alstublieft. Nog een mogelijkheid. Om elkaar op te zoeken, te bemoedigen, bij te staan. Straks naar deze kerkdienst is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Even een kop koffie drinken. Ik snap dat u koffie wilt drinken bij uw familie, maar kan dat ook het tweede kopje zijn? Dat u hier het eerste kopje koffie of thee drinkt en even die weduwe aanspreekt die helemaal alleen straks thuis komt. Of dat u even contact maakt met een gemeentelid waarvan u denkt, die heb ik al een poosje in de kerk zien zitten, maar die ken ik nog niet. Dat we straks samen even tenminste 1 kop koffie drinken na deze kerkdienst. Om zo gemeente te zijn met elkaar, maar ook voor elkaar. Om zo werkelijk gemeente van Jezus Christus te zijn. En zo in die gemeente, waar een gemeente is met elkaar en voor elkaar, daarin hebben de ambtsdragers hun plek. U vindt dat, die verhouding tussen gemeente en ambtsdragers, dat vindt u bijvoorbeeld in de Efezebrief. Efeze 4, daar wordt gesproken, u leest dat vanaf vers 1, de roeping van elke gelovige. Voor elke broeder en zuster die geroepen is om de eenheid in de gemeenten te zoeken. En tegelijkertijd, u vindt dat in vers 7, wordt dan gesproken over die gelovigen die van de Heere gaven ontvangt. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de mate van de gaven van Christus. Ieder van ons ontvangt dus gaven om daarin te dienen. En voor het inzetten en het gebruik en het vormgeven, het stroomlijnen van die gaven, daarvoor geeft de Heere dan ambtsdragers en heeft... De Heer Jezus dus heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En waarom? om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dus om u toe te rusten, zodat u uw werk in het opbouw van de gemeente goed kunt doen. De ambtsdragers die je dus helpen om uw werk in en voor de gemeente te doen. Om zo werkelijk samen gemeente te zijn. Zo werkelijk dienst te doen. Opdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En daarbij is dus iedereen nodig. Kunnen we niemand missen. Allemaal dragen we het ambt van alle gelovigen. En sommigen worden dan afgezonderd tot het bijzondere ambt van predikant, van ouderling of diaken. Maar het kan nooit los van elkaar. Ze horen bij elkaar. Ze zijn aan elkaar verbonden. En dat brengen we bij het tweede. Die instelling, die gemeente die geroepen is om te werken in de opbouw van de gemeente, maar dan de aanstelling van de ambtsdragers, de gezagsdragers. Broeders die afgezonderd worden voor die bijzondere dienst. Ambtsdragers, gezagsdragers. Dat betekent dat daartegenover dus u zit als de ontzaghebbers. En die structuur die zie je, die zit diep in de schepping. Die zit terug in een gezin. Een gezin met alleen maar kinderen, dat kan niet. Daar zijn een vader en een moeder nodig om daar structuur aan te geven, om leiding te geven. Je ziet dat in een land, een staat, dat is niet een verzameling losse burgers, maar daar is een regering nodig om leiding te geven. Een school zonder schoolleiding en zonder docenten, daar wordt niet geleerd. En daarom zijn er in de kerk dus ambtsdragers nodig. Het is nodig, dat hebben wij mensen nodig, dat er gezag is. Dat er leiding is. Dat er een zekere mate van bestuur is. En dat is geen doel in zichzelf, dat mensen bezig zijn met zichzelf, alleen zichzelf groot te maken. Nee, leiding, gezag, een ambt en daarmee ook een kerkraad, dat heeft dat doel dat het is tot welzijn, dat het tot nut is, dat het goed is voor de gemeente. Zo is toch ook in een gezin. Een vader en een moeder hebben geen kinderen omdat ze daarmee zeg maar zichzelf groot kunnen maken. Maar ze zijn vader en moeder en zoeken naar het welzijn, het goede voor hun kinderen. En dat is ook de insteek van ambtsdragers. Het zoeken, het welzijn, het goede van de leden. Nu zie je in de kerkgeschiedenis, als het gaat om het ambt en om de regering van de kerk, zie je eigenlijk drie lijnen. Drie manieren waarop de kerk bestuurd en geleid wordt. En ik typeer dat maar kort en er valt veel meer over te zeggen. Ik typeer dat kort aan de hand van een sleutelfiguur. Je hebt kerkstructuren waar de bisschop centraal staat. Dat zijn kerken waar een bepaalde hiërarchie is. Dat er een vaste bovenlaag is, een vast bestuur die boven de kerk staat. En waar het van boven naar beneden gaat. We vinden dat bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk. Een hele hiërarchische structuur die uiteindelijk uitloopt tot de paus in Rome die het uiteindelijk voor het zeggen heeft. In zekere zin vind je dat ook in de Anglicaanse kerk, de Engelse staatskerk. En iets daarvan, elementen daarvan, vind je terug in kerken die we in Nederland vinden. Je hoort het ook terug in de naam van die kerken. Onze kerken hebben de naam de Christelijke Gereformeerde Kerken, meervoud. Maar bijvoorbeeld de Hersteld Hervormde Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland kennen ook een vorm van een permanent bestuur. Wel anders dan de Katholieke Kerk, maar wel iets van dat het gezag een vast gegeven is en dat het van boven naar beneden komt. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de Protestantse Kerk in de instelling van de klassispredikant. Feitelijk een vorm van een bisschop die daarin een plek heeft. Dat is een manier van kerkstructuur die je wereldwijd ziet. Heel hiërarchisch ingegeven en gecentreerd, meestal rondom een vorm van een centraal blijvend gezag, vaak in de vorm van een bisschop. Een hele andere kerkstructuur die er eigenlijk helemaal tegenover staat, daarin staat helemaal het gemeentelid. Het mondige gemeentelid centraal. De gemeente die is helemaal vrij. Geen verhoudingen, dwingende verbanden met andere kerken, hooguit contacten, maar elke gemeente is helemaal autonoom. En het gezag in die gemeente ligt meestal helemaal in de gemeentevergadering. En dat het gezag feitelijk democratisch tot stand komt. Daar worden wel mensen aangewezen, maar dat is allemaal democratisch vormgegeven. En daar is leiderschap vaak ook wat vloeiend. De verschillen tussen de oudsten en de leden is niet altijd heel strikt te trekken. Je ziet dat bijvoorbeeld, en misschien verrast u dat, bij sommige Puritijnen. Dat het afzetten tegen de Engelse staatskerk ze helemaal gebracht heeft in zo'n situatie waar de gemeentevergadering vooral het laatste woord heeft. Het is vooral iets wat we heel veel zien bij allerlei evangelische gemeenten en evangelische gemeenschappen. Sterk de nadruk op het individuele gemeentelid in allerlei verschillende gradaties. Ik kan het maar heel kort aanduiden. Wij zijn kerken die ontstaan zijn in de tijd van de reformatie. Specifieker, kerken die gereformeerd zijn. En als we dan zoeken naar een figuur die daarin een sleutelrol speelt, die daarin opvallend is, dan is dat niet de dominee, dan is dat de ouderling. De ouderling, dat was de vondst van Calvijn bij het lezen van de schriften, de plaats van de oudste, van de ouderling in de gemeente. Maar let op, één ouderling is geen ouderling. Een ouderling, die is ouderling samen met anderen, samen in een kerkenraad, samen in een consistorie. Hoe werkt dat gezag dan? Is dat een gezag dat dan boven ontstaat? Dat werkt net iets anders. En dan moet u denken aan een driehoek. Bovenaan die driehoek staat de koning van de kerk. Dat is Jezus Christus, die zijn kerk regeert en in stand houdt. En dan ziet u aan de ene kant van die driehoek ziet u de gemeente. Christus die zijn gemeente regeert. Christus die zijn gemeente in stand houdt. En aan de andere kant ziet u de ambtsdragers. Ook die ambtsdragers staan onder het gezag van Jezus Christus. Maar ze staan als het ware op die onderste lijn. Ambtsdragers worden gekozen uit de gemeente. En ambtsdragers dienen de gemeente van Christus. En hebben een afgeleid gezag van Christus. Maar nooit dat ze kunnen zeggen, en nu staan wij als baasjes boven de gemeente. Nee, als u het gezag van de kerkenraad wil beschrijven, is dat niet in een soort democratische zin dat de gemeentevergadering het laatste woord heeft en dat de kerkenraad onderworpen is aan de gemeente. Ook niet dat de kerkenraad als het ware boven de gemeente staat, maar de kerkenraad staat tegenover de gemeente. En dat is leiderschap dat dienend is en dat meervoudig is. Nog iets. Dat gezag en die invloed en de taak die ze hebben, die is tijdelijk. Een ouderling, een diaken, wordt voor een periode gekozen en gaat daarna de kerkenraad weer uit. Een predikant die werkt in een gemeente, en meestal is dat voor een aantal jaren. Bij de ene is dat wat langer, de andere wat korter. Maar dan kan er een periode komen dat hij vertrekt naar een andere plaats. Dus dienend, nooit alleen, dus samen en tijdelijk. En dat allemaal dat het geen baasjes worden. En daarom is er ook in onze kerken afgesproken dat een kerkenraad een bepaald minimum heeft. Een kerkenraad die moet minimaal 2 ouderlingen en 1 diaken hebben. Lukt dat niet, dan moeten andere kerken in de regio, in de omgeving, wij noemen dat de klasses, die moeten dan bijspringen. En hoe wordt nu zo'n ouderling aangesteld? Hoe komt nu zo'n diaken in het ambt en hoe krijgt een gemeente dan een predikant? Dat is, zo lezen we in de belijdenis, naar roeping en verkiezing. En roeping, dat is het besef dat de Heere roept. Het geloof dat de Heere roept in zijn dienst. En hoe dat ervaren wordt, dat is verschillend. We lazen dat met de schriftlezing uit 1 Timotheüs 3 over het verlangen, het begeren naar het ambt van een opziener. Zo zijn er ook onder ons die het verlangen hebben in hun hart om de Heere te mogen dienen als ambtsdrager. Die naar uitzien, die de Heere lief hebben en hem zo graag willen dienen, ook in de ambtelijke dienst. En dat verlangen, Paulus zegt, dat is een mooi, dat mag. Want je begeert, je verlangt naar een voortreffelijk werk. En toch, als dat verlangen is, dan moet je wachten. Wachten totdat de roeping die je zelf in je hart ervaart, die je gelooft, dat die door de gemeente wordt herkend, wordt onderstreept. Want, zo lezen we dat in het formulier, geroepen door de gemeente, door de verkiezing heen, en mits die, dat betekent daardoor, ook van God zelf geroepen. Wanneer weet je nu dat je werkelijk door de Heere geroepen bent. Nou, dat weet je als je door de gemeente verkozen bent en daardoorheen weten mag dat je een roeping hebt, dat je een beroep krijgt vanuit de gemeente om als ambtsdrager te dienen. Dat betekent dus, als je die roeping zelf ervaart en ervan overtuigd bent, dat je moet wachten. Niet zelf indringen in de dienst, maar wachten op het moment dat het Gods tijd is. Geroepen dus. Bij komen tot het ambt of verkiezing spreekt dus altijd de roeping mee. Maar dat kan ook anders gaan. Het is wel gebeurd dat na de verkiezing broeders bij me op de stoep stonden en zeiden, daar had ik nou nooit op gerekend. Dat door die verkiezingen heen dit naar me toe zou komen. En dat zo die roeping ineens zo heel massief naar je toe komt. En dan in overweging nemen. Biddend mee worstelen. Om daarin dan ingewonnen te worden. Om het over te nemen. Om jezelf dan over te geven aan de dienst van de Heere. Ja, wel in het besef, ik kan het niet. Maar de Heere vraagt niet of je bekwaam bent. De Heere bedoelt een beroep op je dat je beschikbaar bent. En dan zal die zelf je bekwaam maken. Want hij die roept is getrouw die het ook doen zal. Hij is het die bekwaam maakt. Dus God roept. En hoe doet God dat? Dat doet hij door middel van de gemeente. Daar wordt dus de gemeente helemaal bij ingeschakeld. Je leest dat in de handelingen van de apostelen. Handelingen 1, als die lege plaats in de kring van de apostelen weer ingevuld moet worden, dan wordt er een voorstel door de apostelen, wij zouden zeggen een voorstel gedaan door de kerkraad gedaan, en dan vindt het plaats. Daar het lot. Maar hoofdstuk 7, daar vindt de verkiezing plaats. De verkiezing van een aantal diakenen. De verkiezing die plaatsvindt, niet zomaar, maar nadat eerst indringend de Heere gebeden is om zijn genade. Dat hij zelf broeders zal aanwijzen. Dat de Heere zelf duidelijk maakt wie het moet zijn die de Heere moeten dienen. Dus, de gemeente die dus eerst knielt in het gebed, samenkomt om de Heere te smeken, om zijn leiding, om zijn geest, dat broeders aangewezen worden. De gemeente die dan samenkomt, samen om die verkiezing plaats te vinden. Dus bij het moment dat we samen bidden als stemgerechtigde leden, als broeders van de gemeente, dan zijn wij daar dus toch allemaal aanwezig. De gemeente zit hier ook niet een pijnpunt. De gemeente telt ruim 900 stemgerechtigde leden. En er is een constante bij een gemeentevergadering dat het aantal stemmen niet veel verder komt dan ongeveer 350. Soms een enkele keer een uitschieten naar boven. Maar meer dan de helft van de stemgerechtigde leden zien we daar niet. En als een stemming georganiseerd wordt na een morgendienst, dan zelfs inclusief de schriftelijke stemmen komt het vaak niet veel verder dan 300. 350 broeders die de moeite nemen om even een kwartier te blijven zitten om een stem uit te brengen. Broeders, dat kan niet. Broeders, dat mag niet. U heeft een roeping om mee te werken, om te dienen en betrokken te zijn op de opbouw van de gemeente. U bent nodig bij dat moment dat we samen ons wenden tot onze koning van de kerk en hem in gebed smeken om ambtsdragers. U bent nodig omdat in en door de verkiezing broeders worden aangewezen. Laten we daarin onze verantwoordelijkheid verstaan en aanwezig zijn. Als dan de verkiezing plaatsvindt om daarin betrokken te zijn in het werk wat de Heere wil doen in onze gemeente. Laten we zo daarin ook onze verantwoordelijkheid verstaan. En in en door die verkiezing, we kiezen niet mensen voor een bepaalde partij of voor onze eigen gedachten. Maar wij geloven dat de Heere zelf door die verkiezing heen zelf broeders aanwijst. En zo dus aangewezen worden door de Heere zelf om zo tegenover de gemeente te staan. Om zo de Heere te dienen in het ambt. Dan gaan we naar het derde. De opstelling. Wie worden er dan in het ambt gekozen? We hebben het gelezen in 1 Timotheüs 3. De vereisten, de voorschriften waaraan je moet voldoen als broeder om in de ambten van predikant, van ouderling en van diaken gekozen te worden. Als je die lijst zo leest, ik weet niet hoe het u vergaat, broeders. Broeders diaken, ook broeders die in de kerk zal zitten, broeders ouderlingen. Wie is dan tot die taak bekwaam? Wie kan daaraan voldoen? Er is toch niemand van ons, iedereen moet het toch bekennen, wie is er dan zonder zonde? Wie is er in staat om volmaakt daaraan te voldoen? Had de Heere dan niet beter een engel kunnen sturen? Nee, de Heere kiest niet voor een engel, maar een mens. Mannetjes uit het stof die opkomen, die door de Heere worden aangewezen om hem te dienen. Juist in het besef dat we zondaren zijn. Je ziet dat terug bijvoorbeeld bij Jesaja, Jesaja 6, als hij dat roepingsvisioen ontvangt. Dat de Heer hem roept en aanraakt en uit wil zenden in zijn dienst, uitstoot. En dat Jesaja het dan uitroept als hij ziet op de heiligheid van de Heer. En die engelen die zich bedekken van die alverblindende heiligheid van de Heer, dat hij het uitroept. Wee mij, ik ben onrein, een onrein hart, onreine lippen, ik kan niet bestaan. Nou, laat dat de houding en het besef zijn van een ambtsdrager. Van u. Van mij. Dat we zondaar voor God zijn. En tegelijkertijd dat we van genade leven. Dat we dit niet zelf kunnen, maar dat we leven van de genade, van de liefde en het werk van onze Heere Jezus Christus. En wat dan als eerste nodig is, het allereerste wat nodig is om in het ambt te kunnen dienen is dit. Dat is wat klinkt in de vraag van de Heere Jezus aan Petrus. Niet de vraag, kun je het goed? Maar die allereerste vraag die daar klinkt als hij zo diep in de zonde gevallen is. Als ze daar zitten aan het meer van Tiberius. Heb je mij lief? Het allereerste wat nodig is om te dienen in de gemeente van Christus. Is de liefde voor Christus. De liefde tot zijn dienst. En de liefde tot zijn woord. Dan als Petrus zegt, ja Heer, u weet alle dingen. Ik heb u lief. Dan komt het. De opdracht om te weiden en het hoeden van de schapen, van de lammetjes, om zo betrokken te zijn op de kudde. Er is meer te zeggen. 1 Timotheüs 3 stipt nog een paar dingen aan. Geen pasbekeerde. Niet iemand die net de Heere kent, dus niet te jong is. Er moet sprake zijn van een zekere geestelijke volwassenheid. Om evenwichtig te zijn bij alles wat er op je afkomt, om dat evenwichtig, bezonnen en nuchter te kunnen beschouwen. Anderzijds ook niet te oud. En daarom heeft de kerkraad een regel ingesteld, een beetje in lijn met de dienst in het Oude Testament, in de tabernakel, dat we de grens gesteld hebben op 70 jaar. Want het is mooi werk om te dienen in het ambt, maar tegelijkertijd is het ook een zwaar werk, een last die je met je meedraagt. Wat is nog meer nodig om te dienen in het ambt? Daar zijn gaven voor nodig. Gaven om het woord te openen, om het woord te verkondigen, om het uit te dragen op de kansel, maar ook bij de huisbezoeken, ook bij de diaconale bezoeken, om zo woorden van de Heere door te geven. En zeker als je de roeping hebt om te spreken, dan is de gave nodig van helderheid, van inzicht, om structuur aan te brengen, om zo'n gemeente mee te nemen in woorden die je neerlegt. Ouderlingen die de taak hebben om opzicht en toezicht te houden. En daarom vinden de huisbezoeken plaats. En wat is het dan nodig om de gaven te hebben, broeders, van luisteren. Echt luisteren. Luisteren is misschien wel het allermoeilijkste wat er is. Want wat zeggen ze? En wat hoor je er doorheen? En wat is er wijsheid nodig om de situaties waar je voor geplaatst wordt, zo onverwacht soms, om daar met wijsheid op te reageren? Om ook te kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet echt is. Wat is het dan nodig dat je werkelijk inzicht hebt, grondig inzicht hebt in de schriften? Wat is het nodig om te kunnen bidden in het openbaar, maar ook persoonlijk? Dat de wijk en dat deel wat je bearbeidt, dat het op je hart ligt. Wat is als ouderling nodig om ook moed te hebben? Nee, niet grootmoedig, maar werkelijk in ootmoed toch beslist te zijn. Ook als het aankomt op vermanen. Als het aankomt om mensen op te roepen om zich te bekeren, dat er correctie nodig is, om dan eerlijk met mensen om te gaan. Ik ben nog niet klaar met de broeders ouderlingen. Wat is het dan nodig dat ze de gaven hebben van leiding geven? Leiding geven bij de huisbezoeken, dat ze dat met tact doen. Dat ze helderheid en inzicht hebben in de dingen die ertoe doen, dat ze het kunnen aanvoelen. En zo ook betrokken zijn op de verkondiging en de correctie ook plaats als die nodig is in de prediking, als die de verkeerde kant op gaat. Het werk van de barmhartigheid, waar diakenen toegeroepen zijn. Diakenen die het nodig hebben, werkelijk om een diaconaal hart te hebben. Om mee te leven, aan te voelen. Met hen die een helper nodig hebben. En dan ook werkelijk een helper te zijn met een barmhartig hart, een warm hart. Zo betrokken op de noden die er zijn. En dan ook de weg te weten. Mensen te vinden die ingeschakeld kunnen worden. Middelen gebruiken om de nood die er is te lenigen. En ook al die middelen die aan u worden toevertrouwd om die zorgvuldig te beheren. En wat is het dan belangrijk, gemeente? Want dit gaat over de ambtsdrager. Wat is het dan belangrijk om als gemeente hier biddend omheen te staan? Om te bidden voor die broeders die bij u op huisbezoek komen. Om te bidden voor de diakenen die de wijk ingaan. Te bidden voor uw predikanten die op zondag het woord moeten verkondigen en door de week het pastoraat doen. Het gebed van de biddende gemeente is nodig. En wat een zegen mag het zijn als je als ambtsdrager mag weten dat de gemeente voor je bidt. En wat een bemoediging en ondersteuning is het als je ook weet dat er thuis voor je gebeden wordt. Als je je vrouw achterlaat als je die mag hebben en dat die je wil en mag en kan afstaan aan de dienst van de Heer en die biddend met je meegaat. Nee, je kunt niet alles vertellen. Dat mag ook niet. Maar ze merken het heus wel als je een moeilijk huisbezoek tegemoet gaat. Ze weten het heus wel dat je een kerkraadsvergadering tegemoet gaat waar je tegenop ziet. En dat ze dan meegaat in het gebed dat je het weet. Ik moet het werk doen, maar mijn vrouw ligt op de knieën. Als je zo onderweg gaat naar dat moeilijke huisbezoek. Als je zo geroepen wordt om te troosten vanuit het woord bij een stervende. Dat zo de gebeden met je meegaan. Belangrijk om te weten is dat je niet met jezelf komt. Maar dat je altijd komt met het woord van God. Of je nu predikant bent, of dat je ouderling bent, zelfs een diaken. We lezen dat, we hopen dat volgende week weer te lezen in het bevestigingsformulier. Diakenen zijn alleen, niet alleen maar om geld uit te delen. Nee, ze hebben de roeping om als ze hulp bieden, om dan het woord te openen en vanuit dat woord, dat is zo'n prachtige zin, om vanuit dat woord in die concrete situatie van nood, van zorg, van verdriet, om dan troostrijke redenen uit het woord naar voren te brengen. De roeping van ouderlingen, diakenen, dienaren van het woord, is om trouw te zijn. Niet te zoeken naar populariteitscijfers. Maar trouw te zijn aan de Heer. Trouw te zijn aan het woord en daarin eerlijk te zijn. Want het woord is meestal niet naar ons mensen. Dan het woord eerlijk neer te leggen. Trouw te zijn als het werk bij momenten zwaar is. Trouw te blijven als het eenzaam is. Om dan weer terug te vallen op je roeping. En als die roeping dan zo voor je gevoel weg is, dan terug te vallen op de God die geroepen heeft. Want u bent het toch die geroepen heeft. U bent het toch die me hier in deze dienst heeft gesteld. Trouw te zijn, omdat er een verantwoordelijkheid aan kleeft. Want de Heere zal eenmaal van alle ambtsdragers het bloed van onze handen eisen. U die aan onze zorgen bent toevertrouwd, de verantwoordelijkheid die we hebben om eerlijk met u om te gaan. Het gewicht wat er aanhangt is het gewicht van de eeuwigheid. En dat zal eenmaal van de hand van een ambtsdrager geëist worden. Nog iets. De verhouding is dus niet boven de gemeente. Niet onder de gemeente, maar tegenover. Christus zegt het ook. Noem jezelf geen meester, want één is uw meester. Hij zelf is gekomen om te dienen. Heeft daarin een voorbeeld gegeven. Dat wij als ambtsdragers de roeping hebben om te dienen. Niet om te heersen. En het gezag wat we meebrengen is niet van onszelf. Maar dat is het gezag van Jezus Christus. En daarin zijn alle ambten gelijk. Een diaken is niet een opstapje om ooit eens ouderling te worden. Het zijn twee totale verschillende ambten. Een geschikte diaken is maar zomaar niet een geschikte ouderling. En een geschikte, fijngevoelige, begaafde ouderling kan wel een waardeloze diaken zijn. Het zijn twee verschillende ambten. En al de ambten, ook van ouderling, predikant en diaken, ze zijn gelijk. Ze staan naast elkaar. We gaan naar het vierde gemeente, de doelstelling. Artikel 30 spreekt over de opbouw van de gemeente om daaraan leiding te geven. En vanuit de drie ambten zie je het komen. De dienaar van het woord vanuit het profetische ambt van Jezus Christus om het woord van de Heer open te leggen, door te geven, door de prediking te leiden tot Jezus Christus zelf. Een gevaarlijk werk. Eén man op een preekstoel kan zomaar scheef gaan. Daarom het toezicht van de broeders ouderlingen, ook de anderen die in de bank zitten, zijn daarin nodig. Is het woord wat verkondigd wordt, is het naar de schriften? En is de doorgaande lijn, de inslag van de prediking, is die wel evenwichtig? De ouderlingen die de gemeente kennen en vandaar het element aanreiken, dat het goed is om die elementen, die accenten juist in de prediking aan de orde te stellen. En zo ook toezicht op de gemeente. Huisbezoek. Om te zien of er vrucht is op de prediking. Om daar ook onderwijs te geven, te bemoedigen, te troosten, te vermanen. De ouderling die zo het koninklijke ambt, het koningschap van Christus zichtbaar maakt in de gemeente. En diaken, het is al gezegd, degene die een helper is voor die geen helper is. En diaken die laat zien dat het in de kerk niet alleen om heil gaat, maar ook om hulp. Dat heil en hulp praktisch zichtbaar worden gemaakt. En zo dienen de ambtsdragers samen in de gemeenten van Christus. Ze komen niet met zichzelf, ze komen namens Christus. De dienaar van het woord die dan de mond van Christus mag zijn. De ouderling die de ogen van Christus mogen zijn. Ogen die betrokken zijn, die zien op de gemeente, maar ogen waar ook de liefde uit blijkt. De diakenen die de handen van Christus mogen zijn. Zorgende handen, liefdevolle handen. En gemeente, als u zo uw ambtsdragers biddend ontvangt, als de mond, de ogen en de handen van Christus, dan is het slot toch van artikel 31 niet zo moeilijk. Om zo ze te ontvangen van Christus, namens Christus. Dan is het niet moeilijk om daar respect voor te hebben. Om die hoog te achten. Nee, niet de mensen op zichzelf, maar omwille van hun werk. Dat ambt, die taak die aan hun zorgen is toevertrouwd. Gemeente, zo komen deze woorden vanuit de belijdenis tot ons. Leiderschap in de gemeente, wat dienend leiderschap is. De ambten, waarin de liefde van Christus zichtbaar wordt. De liefde van Christus die ambtsdragers ook dringt. En daarin dat ze niet zichzelf zoeken, dat ze hem zoeken. En het goede voor u en voor zijn gemeente te zoeken. Om ze zo te ontvangen. Om zo als gemeente geleid te worden. Om zo gewijd te worden in de grazige weiden van het woord. Zo wil Christus werken in zijn kerk. Nee, in ons is geen bekwaamheid. Elke ambtsdrager weet het van zichzelf. Het is uiteindelijk maar een mannetje uit het stof verrezen. En daarom blijft het gebed nodig. En daarmee sluit ik af met die apostolische vermaning die vinden aan het slot van Hebreeën 13. Hebreeën 13, waar daarover gesproken wordt. Laten we dan naar hem uitgaan, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Maar aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Want ze waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen. En u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.